Voor de morgen, vrienden. Het is min of meer een vergissing dat ik vandaag hier ben. Zou gaan. Ik had de belofte gemaakt dat ik op de keren dat ik zou komen zou bidden voor de zieken. Dat het aangekondigd zou worden via de radio-uitzending door broeder Neville. Maar om de een of andere reden vader de secretarissen om het hem gisteren mede te delen. En om de reden dat het niet gepubliceerd werd. En niet aangekondigd werd via de radioomroep. En sommige mensen hadden gebeld en wilden dat er vanochtend voor hen gebeden zou worden. En ik was wat opgewonden, zoals men zei, over de komst van de nieuwe jongen. Zoals altijd ben ik daar erg dankbaar voor. En toen de verpleegster hem uit de kamer naar beneden bracht, zei ik: Jozef, ik heb 4 lang naar je uitgekeken, dus ben ik zeker blij dat je er bent. Dus hier ongeveer 4 jaar geleden, net voordat de kleine meid werd geboren, voordat we wisten dat zij eraan zat te komen, toen ik op een dag aan het bidden was, nadat ik over het leven van Jozef in de Bijbel gelezen had, en ik dacht, wat een volmaakt mens. Abraham was uitverkiezing, Isaac was rechtvaardiging, en Jacob was genade. Maar Jozef was volmaaktheid, en daar hield het op, zie. En er werd niets meer over gezegd, dus dacht ik aan Jozef, hoe hij geboren was en zijn vader liep had. Zeg dit even terloops. Ik kreeg een telegram of een bericht uit Afrika waarin stond dat ze voor hem een jas met vele kleuren aan het maken zijn. Ze hadden naar hem uitgezien. Dus dat. Ik kwam terug en ging de kleine studeerkamer binnen en begon te bidden. God, en ik brak in tranen uit toen ik eraan dacht wat voor een geweldig persoon deze Jozef was. En hoe hij voor 30 zilverstukken verkocht werd, voor praktisch 30 zilverstukken, net zoals met Jezus verkocht. En hij werd uit het graf opgenomen, weet u. En aan de rechterhand van Farao geplaatst. En geen mens kon de koning zien dan via Mozes. Maar Jozef. En de bozuin klonk en elke knie zou zich buigen als hij naar voren trad. En dezelfde zaak met Jezus, weet u. En elke tong zal beleiden. En ik trok me terug en ging bidden. Wel nu, er zijn 3 elementen waar de mens in leeft. Het eerste is het menselijke. Het tweede is goddelijke openbaring. En het derde is visioen. Dit nu zoals het in het gebed gebeurt. Wanneer u voor iemand op menselijke wijze bidt, dan zeggen we: nu, ik hoop dat u gezond wordt. Zie, ik hoop. Ik geloof met je mee en probeer al het geloof te gebruiken dat ik kan. En dat is het menselijke element. Ten tweede is er goddelijke openbaring. Wanneer iets aan u geopenbaard wordt. U weet in uw hart dat het gaat gebeuren. Toch is daar niet meer dan enkel de openbaring. En ten derde is er een visioen. Natuurlijk, dat is zo, spreekt de Heer. Dat is volmaakt en staat vast. Nu, het kwam door deze atmosfeer hier. En iets zei tegen mij: je zult een jongen gaan krijgen en je zult zijn naam Jozef noemen. Wel nu, ik had al een dochtertje, dus dacht ik, wel, ik prees de Heer ervoor. En ongeveer een maand later kwamen wij erachter dat wij opnieuw ouders zouden worden. En toen dacht ik dat het misschien mijn Jozef zou zijn. Maar het bleek een Jozefien te zijn, het was een meisje. Zoveel dachten dat ik had gezegd dat dat Jozef zou zijn. Ik zei, nee, ik heb niet gezegd dat Jozef zou zijn. En sommigen van hen zeiden nu, hebt u niet gezegd dat u hiervan een visioen gezien hebt? U weet hoe mensen dingen door de war halen. Ik zei, ik heb de banden ervan, zie, kom luister, ik heb nooit gezegd dat het Jozef zou zijn. Ik zei, de Heer heeft in mijn hart gelegd dat ik een zoon zal gaan krijgen met de naam Jozef. Zie, ik weet niet hoe, wanneer of wat, maar het zal gaan gebeuren. Dus ik wist het niet. Ik zou 6 meisjes kunnen krijgen voordat we hem hebben. Maar hij zal hier gaan zijn, wel. En nu, dat heeft nooit mijn hart verlaten. En we gingen verder. Vervolgens is hij gisteren gekomen. En hij is hier. Dus ik ben erg dankbaar voor hem. Wetend dat als de Heer iets belooft, dat de Heer zal doen wat hij beloofd heeft. Zie? Hij moet het gewoon doen. Om God te zijn, moet hij zijn woord houden. Ik ben soms niet bij machten om het mijne te houden. U bent niet in staat uw woord te houden, want wij maken beloftes met goede bedoelingen. Maar we zijn niet in staat om ze uit te voeren door omstandigheden, moeilijkheden enzovoort, die ons op de plaats brengen dat we soms niet kunnen doen wat wij willen. Maar God is bij machte om zijn woord te houden. En hij zal het ook doen. Het is gewoon onmogelijk voor hem om het niet te doen. Dat is de reden waarom wij hem vanochtend zo lief hebben. Rust op de volmaakte zekerheid dat God bij machte is om dat wat we aan hem hebben toevertrouwd te bewaren tot die dag. Wel nu, het is buiten een slechte dag, maar koel genoeg in de tabernakel om het niet benauwd te hebben. En er zijn niet te veel mensen hier dat men tegen elkaar gedrukt zit en dat men moet staan om de rijen heen. Maar het is gewoon een goede tijd, denk ik, om te beginnen en het woord te onderwijzen. Ik heb de afgelopen paar uur flink geprobeerd om te zien of de heilige geesten. Ik heb zelfs Billy daarachter kaarten gegeven enzovoort, die voor een gebedsrij bedoeld zijn. Maar toch kan ik niet, ik bestuur dat niet, het bestuurt mij. Zie, ik heb daar niets mee te doen. Het ligt eraan wat hij erover zegt. Wel nu, broeder Neville hier kondigde de opwekking aan van deze broeder Crank hier, ginds. Ik ken de man niet. Ik kwam afgelopen nacht pas binnen van mijn rit vanuit het ziekenhuis om te kijken naar... Broeder Roberts liet zijn film daar gisteravond zien. En helemaal achter in het gebouw zijn broeder Krenk en zijn vader. Broeder Krenk zelf is nog een jongen. Zag eruit als misschien 20, 21, zoiets in die orde. En, maar zijn vader is bij hem. En dan broeder Mattendy van New Albany. Een Pinksterman. Wel nu, ik geloof dat deze broeder Krenk ook van Pinkster is. En ze zijn erg aardige mensen. Ze wilden dat ik de dienst van de komende week zou doen. Natuurlijk kon ik dat niet doen, weet u. Ze vroegen toen of ik er zaterdagavond zou zijn. Ik weet het nog niet. Ik vertelde hem dat ik het nog zou bekijken. En broeder Cobbles was gekomen. En wilde de volgende vrijdag, zaterdag en zondag. En broeder Halter deze week een avond in Miltown moeten zijn. Omdat wij volgende week weggaan voor de zomervakantie. Dus dan gaan ze... En ik heb een paar kleine samenkomsten hier en daar in de buurt verspreid. Ik weet niet waar het zal wezen. Ik vertelde hem dat ik het hem wat later zou laten weten. En het gaat goed met mijn vrouw. En zeker waardeer ik al de gebeden van u, mensen. Het kwam door gebed alleen. Omdat het een gemengde menigte is, zou ik niet kunnen zeggen wat er gebeurd is. De kinderen worden niet verondersteld om op de normale tijd te komen. En ze deed er uren en uren en uren over zien. En gewoonlijk vliegt dan de hartslag omhoog en sterven ze direct. Maar door de genade van God is ze er beter aan toe dan ze ooit is geweest in een van de andere geboortes. Dus weet ik dat het uw gebeden waren die hielpen. En ik waardeer dat zeker met mijn ganse hart. En bid nu, we hebben de komst van deze kleine jongen. Heeft een keerpunt in mijn leven gemarkeerd. En ik heb een paar dagen geleden toen het eruit zag dat hij misschien niet gewoon normaal geboren zou worden. En het leek alsof alles tegen ons was, de tegenstand. Wel gewoonlijk is het donkerst voor het aanbreken van de dag, weet u. Weet u dat dat de gebruikelijke gang van zaken is bij de mens. En dus ging naar Gaines Mill toe, het pad van die kamp, naar mijn oude plek daar ginds. Ik kon het gewoon niet langer meer verdragen. Dus trok ik mij terug met de Heer Jezus voor een tijdje. En hij verzekerde me dat alles in orde zou komen. En ik zei toen, Heer, ik heb u daarnet beloofd dat vanaf nu... Ik heb zoveel moeilijkheden en dingen meegemaakt in periodes. Zie, waarschijnlijk zijn er één of twee vreemdelingen bij ons deze morgen. Ik weet het niet. Ik heb een aantal namen van mensen die wilden dat er voor hen gebeden zou worden. Dus ik veronderstel dat dit gewoon de kleine tabernakelgroep hier is. Maar ik ga door dingen heen waar de wereld niets van af weet. Nog de mensen, zie. Erg zware dingen. De vijand werkt ook van binnenuit. Aan de buitenkant merk je het niet. Het is die binnenkant die snijdt. En dus ontmoet ik het aan elke hand. Maar ik verwacht het min of meer. Als het niet gebeurt, dan zou ik me afvragen wat er misschien... Ik wil geen vriendschap met de duivel hebben. Ik weet dat hij mijn vijand is. En ik moet hem op het slagveld ontmoeten. Dus daar ben ik er zo dankbaar voor materiaal om mee te vechten. Het woord van de levende God. Het zal weer altijd stand houden. En u... Ik hoop dat God mij helpt om mijn samenkomsten te herschikken op zulke plaatsen, zodat ik langer kan blijven enzovoort. Wees in gebed. Broeder en zuster Schumann uit Zuid-Afrika zijn onderweg hier naartoe. En hij is het hoofd van de Vereniging van Predikers van Zuid-Afrika. Ik heb begrepen dat hij deze herfst overkomt en naar India gaat enzovoort. Broeder Thoms uit Zuid-Afrika is hier. Ik ontmoette hem gisteren. Hij doet een geweldig werk daarginds onder de inboorlingen. De reden dat ik min of meer Broeder Tom's programma waardeer, is omdat het programma waar hij over spreekt en ten uitvoer brengt, hij en Broeder Tommy Osborne, datgene is dat ik denk dat het juist is. Waardig om te ondersteunen, omdat hij inboorlingzendelingen uitzendt. Zie, per slot van rekening weet de inboorling meer af van de inboorling. We zouden wel een keer uit Australië hier naartoe kunnen sturen. Hij zou een broeder zijn. We zouden hem lief hebben, hem aannemen en alles. Maar hij kent niet de Amerikaanse gebruiken, de Amerikaanse methodes. Je hebt de Amerikanen nodig om deze taak goed uit te voeren. En wat als wij iemand uit China hier naartoe zouden sturen? Nou, hij zou een prediker kunnen zijn. Maar waarschijnlijk zou hij maar een beetje Engels kunnen spreken. Het zou allemaal amateuristisch zijn. En hij zou gewoonweg geen effect hebben in vergelijking met een man die weet hoe de Amerikanen zijn. Hoe hij met de Amerikanen moet werken. Hoe hij moet inspelen op hun gewoontes enzovoorts. En dat is de wijze waarop het gaat. En wij zijn min of meer afgesloten groepen mensen hier, Noord en Zuid en Oost en West en dialecten enzovoort. Hier niet lang geleden, het was in Florida. En op een avond was daar een dierbare bemiddelijke broeder die een campagne had. En hij heet broeder Jackson. En wel Gail Jackson, een van mijn bekeerlingen voor genezing. Ik was ver weg daarin, zei gewoonlijk weet hij wat mijn offeranden betreft enzovoort. Dat laat ik de mensen niet weten. En als de heren voorziet in orde, als hij het niet doet, dan krijgen we het ergens anders. En Gail kwam naar voren en hij zei tegen de manager, hij zei... Hoe gaat het met de financiën? Hij zei, oh, Oh, maar ongeveer $1000, een beetje meer, misschien 1500, die we tekortkomen. Hij zei, wel het vervelende ervan is dat u nu weet hoe je met deze zolderlingen om moet gaan. Dus ging hij daar naartoe en zei, zou ik uw offerande vanavond mogen ophalen? Hij zei, ja, maar geen gebedel, omdat broer Brennan niet wil dat we dat doen. Hij zei, wij bedelen nooit. Dus ging hij het podium op en hij zei slechts een paar woorden. En er waren $2000 in de offerande. Hij zei, ziet u, broeder Baxter, u weet gewoon niet hoe deze zuidelingen aan te pakken. Dat is alles. Dus zo zit dat in elkaar. U moet gewend geraakt zijn aan de zuidelingen. U moet gewend zijn aan de noordelingen. U moet eraan gewend zijn. En ik denk dat een inboorling die zijn eigen gewoontes kent en zijn eigen stam een veel beter aanpak is, een veel geschikter persoon is om bij zijn eigen volk te plaatsen dan al het zelfgemaakte dat wij zouden kunnen zenden. Dat is juist. Dus ben ik erg dankbaar voor de broeders. Wel nu, vanmorgen wil ik slechts eventjes met u spreken. Ik weet dat dit misschien mijn laatste samenkomst zal zijn, voor ik weer bij u terug zal zijn. We gaan nu naar Macon, Georgia. En dat wordt gesponsord door 42 zuidelijke baptistenkerken, naar ik begrepen heb. En dan van daaruit gaan we naar de internationale christelijke vol evangelie zaaklieden in Denver. En daar moet ik voor een tijdje helemaal naar Canada gaan. En we zullen voortzien wat broeder Schumann dan, of waarheen we over zee gaan, of verder door de staten. En broeder Moore maakt natuurlijk elk programma, het hele reisplan, en voor hier. En hij zal bij ons daar zijn, daar ginds, waar we broeder Schumann ontmoeten. Ik hoop dat broeder Schumann langskomt, zodat u hem zult leren kennen. Dat hij eraan toekomt om hier eens tot u te spreken in de tabernakel. Een erg fijne man, hij en zijn vrouw. Hij behandelde mij als een broeder toen ik in Afrika was. Dus behandel hem op dezelfde wijze als hij hier naartoe komt, in de liefde van de Heer. Wel nu, nadat ik was thuisgekomen en wist dat... Zij vertelde mij dat broeder Neville het niet had doorgekregen voor de radio-uitzending. Ik was aan het luisteren. Hoeveel luisteren naar de uitzending? Ik vertel u, dat zingen is subliem. En het prediken, het is zelfs nog beter. Dat was echt een goede boodschap gisteren. Waardeert u dat allemaal? Niet om hem te laten blozen, maar het is de waarheid. Als ik zou denken dat broeder Neville iets verkeerd zou doen, dan zou ik hem naar de kamer roepen en dan zouden we het geheel uitpraten en erover bidden. En als hij iets goeds doet, dan hou ik ervan om het erover te vertellen, ziet u. Dat maakt dat we ons beter voelen. Die leuke kaartjes en cadeaus waar jullie allemaal vanaf weten, die verstuurd zijn naar de kleine jongen daar ginds. Ik wil u vertellen dat ik ze ook waardeer. Mijn vrouw zendt haar liefde en groeten aan u allemaal. En laten we nu overschakelen op het gezegende oude woord hier, maar laten we eerst tot hem spreken, de auteur, voordat we dat doen. Onze geliefde redder. Wij komen om uw naam te gebruiken voor een paar ogenblikken, terwijl wij de Almachtige benaderen, de Schepper, degene die u verwekte in de schoot van de maagd. En zij bracht deze wonderbaarlijke voort, die als bemiddelaar staat tussen de levenden en de doden. En de enige weg, de enige bemiddelaar. En we zijn zo blij te weten dat hij door zijn goddelijke belofte deze woorden gaf. Wat u ook de Vader in mijn naam vraagt, dat zal ik doen. Dus vragen wij vandaag in de naam van de Heer Jezus, lieve Vader, dat u de dankzegging in onze harten zult ontvangen, aangezien u altijd in uw heiligdom vergaderd bent, om de lofprijzingen van uw kinderen te horen. En wij zijn vandaag dankbaar voor alle zegeningen. Voor gezondheid en het doorgaan van de gemeente en het werk en overal rondom de wereld. We zijn er zo dankbaar voor. En Vader, wij bidden dat u doorgaat. En niet alleen doorgaat, maar dat u een dubbel deel zult uitschieten op het werk overal. Omdat wij geloven dat wij geen tijd meer zullen over hebben. Alle dingen wijzen naar het einde. Wanneer precies, dat weten wij niet. Maar we wensen gereed te zijn, zoals de Heer Jezus ons verordineerde om zo te handelen. En nu, Vader... danken wij u. Ik wil u vandaag zelf persoonlijk danken voor de kleine jongen. Uw belofte bleef 4 jaar lang uit. Maar ik, de Heer, heeft het gepland. Ik zal het bewaren dag en nacht. U maakt uw belofte altijd waar, Vader. Ondanks het visioen, ondanks het uitblijven ervan, toch zal het spreken. Het moet wel, omdat het het woord en de belofte van God is. Wij zijn niet bevreesd en we gaan voorwaarts. Wetend dat alle dingen meewerken ten goede. Dank u dat u de moeder er veilig doorheen hebt gehaald. Nu in ellende en pijn vandaag, bid ik dat u haar zult verlichten. We weten dat het iets natuurlijk is, maar geef haar troost, Vader. Zegen haar de ginds vandaag en mogen ze spoedig thuiskomen om uw dienaar bij te staan, terwijl we samen voorwaarts gaan de ginds de slagvelden in, om het graan te oogsten en het naar de graanschuur te brengen voor de meester. Zegen de gemeente hier, zegen onze geliefde herder, uw dienstknecht, getrouw op zijn post. En wij bidden dat u alle diakenen zult zegenen, de beheerders, wie dan ook. Laat uw zegeningen rusten op hen allemaal. Zegen, zegen, wij bidden vanochtend voor de bezoekende geestelijke, de vreemdeling in onze poorten. En wanneer de dienst voorbij is, mogen wij zeggen zoals die van Emmaus kwamen, stonden onze harten in ons niet in vuur vanwege zijn tegenwoordigheid? Ga het woord in, Vader, mogen de Heilige Geest komen en het woord nemen. Niets van tevoren opgezet, niet wetend om iets te zeggen, maar ik draag het allemaal aan u op. Uw wil geschieden in Jezus' naam. Amen. Laten we opslaan om iets van de schrift te lezen, het boek van Genesis als u wilt, te beginnen bij het zesde hoofdstuk, om een kleine tekst te lezen, hier in het woord. Te beginnen met het achtste vers van het zesde hoofdstuk. En het thema deze morgen, zo God wil, is om enkele ogenblikken uit het woord te onderwijzen, voordat wij voor de zieken bidden, en daarna komt de herder aan de beurt om de dienst te beëindigen. We bidden dat God zal vermenigvuldigen en zegeningen. Ik zie hier een klein meisje op de voorste stoel zitten. Ik geloof dat de moeder die hier zit, ik denk dat we enige tijd geleden voor het kind hebben gebeden. En naar het beste dat ik me herinner, kon ze niet lopen of zo. Ze ziet eruit alsof ze er vandaag een heel stuk beter aan toe is. En ik ben daar zo dankbaar voor. Ik bid voortdurend dat God meer geest en kracht zal uitstorten op zijn gemeente. En op zijn volk, overal. Zodat ons geloof ver boven alle kwalen van het leven uitgetild mag worden. Zodat we in staat mogen zijn om meerdere overwinnaars en veroveraars te zijn. Door hem die ons heeft liefgehad en zijn leven voor ons heeft gegeven. Welnu, tot u die uw Bijbels bij u heeft. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. En Noach gewoon drie zonen, Sem, Cham en Jafet. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde was vervuld met wrevel. Toen zag God de aarde en ziet, ze was verdorven. Want al het vlees had zijn weg verdorven op aarde. Daarom zeide God tot Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Want de aarde is door hen vervuld met wrevel. En zie, ik zal hen met de aarde verderven. Maak u een ark van goverhout. Met kameren zult gij deze ark maken. En gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek. En mogen de Heer nu zijn zegeningen toevoegen aan het lezen van zijn woord. Ik wil vanochtend enige ogenblikken over het woord spreken. Als God het wil, of beter gezegd, het woord onderwijzen over de ark. Wat de ark inhield en wat de ark verafschuwde. En over het beeld van de ark. Wat de ark typeerde op perfecte wijze Christus. Zoals alles in het Oude Testament Christus typeerde. En Christus is de vervulling van het gehele Oude Testament. Dat werd vervuld in Christus Jezus. Wel nu. Het was een tijd van vernietiging. De periode net voor de vernietiging. De hele aarde was vol van geweld. Als u opmerkt, overal waar u ziet dat de mens zich begint te vermenigvuldigen, waar mensen beginnen samen te komen, waar een grote toestroom van mensen komen, is en blijft, die stad, die wordt dichtbevolkt, meer bevolkt. Het eerste ding wat gebeurt, weet u, is dat ze recreatieplannen beginnen te ontwikkelen. En van daaruit gaat het naar gokken toe. Van gokken naar drinken, van drank naar prostitutie, en het uiteenvallen van gezinnen, huwelijk, echtscheidingen en vervolgens moord. En het blijft gewoon groeien, groeien en groeien als een keten zonder einde. Toen God enkel met de mens wandelde, stond hij in de gunst bij God. Maar toen de mens zich begon te vermenigvuldigen en er steeds weer anderen begon bij te krijgen, toen begonnen zij... Satan kreeg een groter gebied om in te werken. Deze man zou misschien een klein beetje geloven. Helden over naar deze zijde en een ander een klein beetje naar die zijde. En als dan Satan binnenkomt, vuurt hij het gewoon aan. En dan wordt dit en dat. En de inbeelding begint groot te worden. En dan steekt corruptie de kop op. En toen Noach, als u het wilt opmerken, tussen de generaties in, na het vermoorden van Abel, verving God hem door Set. Natuurlijk werd ons door historici onderwezen dat Adam en Eva 70 zonen en dochters hadden. Maar de Bijbel maakt alleen melding van de drie zonen, Gam, Sem en Javed. Dat waren Noach's zonen, excuseer mij. Kain, Abel en Set waren Noach's zonen. Of Adam's zonen. Ja, ik ben er gewoon een beetje opgewonden. Zo ben ik de afgelopen paar dagen al geweest sinds mijn Jozef gekomen is. Dus haal ik min of meer de dingen een beetje door elkaar. Merk op. En dan door dit geslacht van Gam, nadat hij over de antediluviaanse vernietiging heen gedragen was, ging zijn hele geslacht geleidelijk over tot goddeloosheid. En als wij het geslacht van Kain volgen, gebeurde daarmee hetzelfde. Kain ging weg naar het land van Nod en huwde daar, nam zijn vrouw mee en ging daar naartoe en later werden de mensen als reuzen. Toen de kinderen van Israël daar doorheen trokken, kwamen ze mannen tegen, waarvan sommigen zelfs vingers van 14 inch lang hadden. En denk daaraan, grote reuzen. David versloeg Goliath, die een grote knaap was. En hij zei dat zijn speer eruit zag als een weversboom. En hoeveel? 9 voet en nog wat lang. En wat een reusachtige knaap dat hij was. Maar als je oplet, er kwam een geweldige beschaving uit dat geslacht van Kain daar ginds aanzette. Toen de mensen zich begonnen te vermenigvuldigen, begonnen ze achter verschillende opleidingen enzovoorts aan te lopen. En men deed ontdekkingen, uitvindingen. En er was een geweldige houtbewerker. Oh, hoe zij bouwden en begonnen te bouwen en te bouwen en te bouwen. Het was een teken dat de eindtijd dichtbij was. Hebt u ooit zien bouwen zoals wij nu hebben? Het is opnieuw het teken van de eindtijd. Ze waren geweldige metaalbewerkers. En ze ontdekten wat ze met metaal konden doen. En kijk wat zij vandaag met metaal doen. Ze maken zelfs, ik hoorde op de radio onlangs dat ze nu stalen of metalen huizen bouwen. Ze doen bijna alle timmerwerk weg, dus maken het van aluminium en van staal enzovoorts. En doen grote uitvindingen bij de opleidingen. Zodat er een geweldige versnelling in de wetenschap, in de vooruitgang van de wetenschap is. Een teken van de eindtijd. Kijk wat de wetenschap de afgelopen paar jaar heeft gedaan. Oh my. Gewoon de dingen die gedaan zijn. Wat is het? Het naderen van de eindtijd. Een teken dat alle gelovigen, predikers achter de preekstoel, zouden dat moeten prediken. Met al de kracht die ze hebben. Om het aan de mensen te tonen. Wij vliegen de mijlpalen voorbij. En alle dingen wijzen op het einde. Het schriftuurlijke vers, Gods Bijbel, die we vandaag lezen en geloven, wijst op het einde, dat het niet veel verder kan gaan. De grote wetenschappelijke wereld zegt dat het einde in zicht is. Een andere grote mijlpaal, de dierenriem, op de kalender enzovoort, de astronomie, alles zegt dat het einde in zicht is. De piramide zegt dat het einde in zicht is. Elke grote aanwijsplaats geeft aan dat het einde in zicht is. We zijn in de eindtijd aangekomen. Merk op, maar God in zijn soevereine genade, voor de eindtijd, hij bewees ernaar in Jezus. Jezus zei zoals het was in de dagen van Noach, voor de vloed, wat de mensen aan het doen waren, dat is wat nu opnieuw herhaald zal worden. En we zien het. Dus moeten we wel geestelijk blind zijn, of we kunnen het zien. Open je ogen, kijk om je heen. Er is zo'n groot verschil tussen lichamelijk blind en geestelijk blind. Ik geloof als ik mijn keuze moest maken dat ik voor lichamelijk zou kiezen. Altijd. Ja, er bestaat zoiets als blind zijn. Hier niet lang geleden zei een prediker. Als u een dienstknecht van de Heere bent, sla mij dan met blindheid. Ik zei, u bent al blind. Hij zei, ik blind? Ik zei, ja meneer, want hij spotte met goddelijke genezing, spotte met het doop van de Heilige Geest. Zeggen dat zoiets en hij was. Ik zei, u bent blind. Hij zei, nee, dat is iets van je eigen verzinsel. Ik zei, dat is de schrift. De Bijbel zei het. Hij zei, wanneer was het verstand ooit blind? Ik zei, nou, vele keren. Jezus vertelde aan uw vaderen, zeggende: jullie blinde fariseeën, jullie hebben ogen en kunnen niet zien. Dat klopt. Maar als jullie de tijd zouden hebben herkend. Ik zei, Elia, de grote profeet, was daar in Dothan op een keer. En daar had het hele Syrische leger Elia omsingeld en om hem te pakken te nemen. En Gehazi zei, vader, ze zitten ons op de nek. De hele stad is hier rondom omsingeld door het leger van de Syriërs. Hij zei, nou, er zijn er meer met ons dan dat er met hun zijn. Hij zei, wel nu, hier zijn zij, maar ik kan niemand anders dan u alleen zien. Hij zei, God, open zijn ogen. En toen zijn ogen geopend werden, keek hij en rond die oude profeet waren wagens van vuur. De heuvels stonden in vuur. Hij wandelde regelrecht naar buiten naar waar zij waren en hij zei dat hij hen met blindheid sloeg. Hij liep naar buiten, niet lichamelijk. Op een bepaalde wijze waren zij lichamelijk blind. Hij ging hem tegemoet en zei, bent u op zoek naar Elia? En hij was zelf Elia. Ze zei, ja, wij zoeken hem. Hij zei, kom volg mij, ik zal je precies aan hem toebrengen. Ze wisten het niet. Ze waren blind. En vandaag worden mensen met blindheid geslagen, omdat ze God verwerpen. O genade. Dat laat alleen oordeel over. Maar God in zijn liefde en genade heeft zo een weg beschikt. Dat voor het goddelijk oordeel ooit toeslaat, er een weg is. God maakt een weg ter ontkoming. Vooral degenen die een verlangen hebben die weg te volgen. Dat zijn de barmhartigheden van hem. Die een weg ter ontkoming maakt. Niet willen dat er iemand zou omkomen, maar dat anderen tot bekering mogen komen. Hij is vandaag in de wereld tekenen en wonderen tonend. En hij wekt mensen op, grote dingen vinden plaats, toont tekenen in de hemel boven en op aarde, tekenen. Tekenen van vliegende schotels door de lucht, terwijl zelfs het Pentagon en allen niet weten wat ze ervan moeten denken. Tekenen in de hemel boven en op aarde, de genezing van de zieken en het laten opstaan van de doden. Het openen van blinde ogen, het uitwerpen van boze geesten, het prediken van het evangelie, tekenen. Voor zijn komst, niet willen dat iemand zou omkomen, maar dat allen nederig lieflijk zouden buigen tot bekering. Maar degenen die Christus verwerpen, moeten in blindheid handelen. Want als ik vandaag besloot om mijn gezichtsvermogen dat ik heb te verwerpen en het zou laten uitschakelen. Als ik zou weigeren om mijn ogen te houden, ik iets zou nemen en ze zou uitsteken, dan wil ik niet zien. Dat is de wijze waarop het geestelijk is. Als een man weigert om in Gods woord te kijken en het plan te zien en God te zien, dan steekt hij automatisch zijn ogen uit. Hij sluit zelf zijn ogen dicht voor de dingen van God. Wat een dag, wat een tijd. Wat een les behoren wij vandaag te leren door ons heen te zien in de eindtijd. Wat een les. We zien om ons heen in de eindtijd. Maar God zei in zijn soevereine genade in de dagen van Noach. Wel nu, ik wil dat je heen gaat en een voorziening treft voor al degenen die verlangen om te ontsnappen aan dit oordeel. Is dat niet fantastisch? God, niet willend dat iemand zou sterven, maakt een weg ter ontkoming voor degene die wilde komen op Gods weg ter ontkoming. Dus zei hij, Noach, ik wil dat jij een ark maakt. Wel nu, het woord ark betekent een kleine kist of een plaats ter ontkoming, een schuilplaats. In het Oude Testament wordt over drie arken gesproken. En we willen nu voor enkele ogenblikken naar die drie kijken. Alle drie typeerden ze die ene grote ark, Christus, voor de gemeente vandaag. Drie is een bevestiging. Al de oude dingen waren enkel een voorafschaduwing. Op een dag was ik aan het lezen terwijl ik buiten op de rivieroever zat. En las over hoe die Hebreeuwse moeders lang geleden bij de geboorte van de aartsvaders in hun warensweeën uitriepen. Wat zijn naam zou zijn, wat hij zou zijn en wat hij in de laatste dagen zou zijn. Al kreunend, niet wetend wat ze deden. Neem Genesis 49 en zie het type daarvan waar hun eindtijd, waar ze aan toe zijn gekomen en let erop wat er gebeurd is. Oh, het is precies hier. Maar hoe als we alleen soms onze ogen zouden kunnen opendoen en ons geestelijk gehoor, dat wanneer het woord naar voren komt, als we zouden realiseren wat het is en de geest in ons zou openbaren. En nu bid ik dat de Heilige Geest deze dingen van God neemt en in het hart van elke man en vrouw, jongen en meisje hier plaatst. Die ark. Er was een ark die Noach had gebouwd. Een weg ter ontkoming. De tweede waarover gesproken werd, was degene waar Mozes ingelegd werd. De derde was de ark der getuigenis voor Israël. En de vierde Alles vervuld in de vierde is Jezus Christus. Laten we nu teruggaan en beginnen bij het begin van Genesis en zien hoe de voorbereiding van de ark wordt gemaakt en zien of het Christus niet perfect typeert. En al degenen die zich vergaderden in elke ark of door de ark tot verzoening kwamen, al diegenen werden door het oordeel heen behouden. En even zeker als zij behouden werden in het type, des te meer worden wij behouden in Christus, het ware voorbeeld van al de arken. Oh, hij is fantastisch. Dan merken wij op dat God daarginds tegen Noach zei, ik wil dat je dit van een speciaal soort hout maakt. Wel nu, gewoon een willekeurig soort hout zou niet werken. We moeten een bepaald soort hebben en het moet goverhout zijn. Goverhout was... Een paar weken geleden was ik hier aan het studeren over wat goverhout was. Het was een zachte houtsoort, soepel. Daar bestaat de ark uit. Het was een houtsoort die gemakkelijk bewerkt kan worden. Een buigzame houtsoort. Dat is de gelovige. Eenmaal in Gods handen, afgehakt van de boom van zijn eigen gerechtigheid, wordt hij buigzaam in de handen van de maker. Niet heen en weer geslingerd door elke wind van leer, maar buigzaam, die precies in het woord van God past, om gemakkelijk gebruikt te kunnen worden. En we merken op dat het een houtsoort was, die gemakkelijk vocht opzuigt, vocht opneemt. En nu, van één kant kan de man die buigzaam is in de handen van God, een groot iets zijn voor God, of anders zou heel groot iets voor de duivel kunnen zijn. Wel nu, indien de ark gebouwd was van hout dat soepel was, dat zich vol met water zou zuigen, dan zou het maar even duren of het zou vol zijn gelopen met water. En het zou onmiddellijk zinken, zwaar worden, omdat goverhout heel licht is. En het water zou het meteen doorweken. Daar moest ik vandaag aan denken. Dit is het. Ik geloof dat het probleem bij vele oprechte mannen en vrouwen tegenwoordig is dat ze niet bereid zijn zichzelf compleet te geven, maar achter dwaling aan zijn aangegaan. En dat is de reden dat de ark vol water is gelopen en zo geen steek verder kan komen. Op en neer gaan zet zij koers ongeveer op het punt om te zinken. Dus wat voor soort heilige geest maakte daar de weg gereed? Maar ze konden het niet volhouden om op die manier verder te gaan. Dus zei God tegen Noach, smeer hem in met pek van binnen en van buiten aan beide kanten. Toen bestudeerde ik waar er pek van gemaakt is. Ik onderzocht en had het gevonden en dook in een oud woordenboek en begon het uit te zoeken wat pek betekent. In het Grieks ontdekte ik dat pek een substantie was. Maar hoe men pek krijgt, men slaat het uit een of andere boom. Het was zoiets als hars. En ze sloegen het eruit en kookten het. En goten het dan uit en dan werd het pek. Wat mooi! Het hout, voordat het afgehakt werd, een speciaal soort hout, een mens zijnde. Christus, in zijn nederigheid, een mens zijnde. En de gemeente, zijn ark vandaag, in zijn gemeente komend, waar niet meer is dan zijn eigen geestelijk lichaam hier op aarde, die Christus werd neergehouden en het leven werd uit hem geslagen, zodat het aangebracht zou mogen worden aan de gemeente. Wel nu, toen zij deze pek over dit zachte goverhout uitgoten, werd het meteen opgezogen van binnen en van buiten en daardoor werd het dichtgeplakt. Amen. Oh, ziet u het? Een verzegeling, zacht, het woord van God indrinkend. Christus, die de Heilige Geest uitgiet. Opgewarmd. Amen. Het zal niet gaan stromen als het koud is. Het moet heet worden. Wat we tegenwoordig nodig hebben is een ouderwetse Heilige Geest samenkomst. Opgewarmd. En naar beneden stromend. Ze namen dat zachte goverhout en goten het erop met een grote pollepel. En die pek trok in het zeer zachte toebereide goverhout. Gereed van binnen en van buiten en maakte het zo hard als staal. Zodat er helemaal geen water naar binnen kon sijpelen. Het was een bescherming. En elke mens die komt en Christus ontvangt. Zodat hij hem bekleedt met de Heilige Geest. Die wordt zo bedacht op één zaak. Dat hij niets anders ziet dan Christus. De wereld maakt hem niets meer uit. U kunt hem een bons geven of een stoot geven, hem eruit trappen, alles doen wat u wilt, maar hij is uitgehard. Met andere woorden, hij is verzegeld. Alle scheurtjes verzegeld. Dat is het wat zij met de pek deden. En de Bijbel zei, weet u wat de verzegeling voor deze ark is vandaag? Efeze 4 vers 30 zegt, bedroef niet de Heilige Geest waarmee u verzegeld bent of bepekt. Door en door uitgehard tot de dag der verlossing. Amen. Helemaal verzegeld. Elk klein stukje hout, elke kleine uitgang, elk gaatje, elk scheurtje, elke porie in het hout, wordt gewoon verzegeld en uitgehard met de geest van God. Oh, wonderbaar. Ziet u, als u het er koud op giet, dan zou u er luchtgaten in krijgen. Als u dan ooit eens tegen een blok hout of iets aanbotst, dan zou het stuk kunnen gaan omdat er een luchtbel in zit. Maar als het heet wordt gemaakt en er dan op gegoten wordt, dan trekt het helemaal erin en dicht het af aan beide kanten. Van binnen en van buiten. Amen. Het volmaakt het beeld van Christus en zijn gemeente. Hoe er één boom omgehouden moest worden, geslagen en verbrijzeld moest worden en alle sap eruit moest worden genomen. En dan moest dat aan de andere boom aangebracht worden om de boom te bewaren door het oordeel heen. Christus werd afgehouden. Opdat door zijn leven en door zijn Heilige Geest de gemeente door het oordeel heen zou mogen worden gedragen. Ziet u het? Wat een prachtig beeld. Jongen, dat brengt u in ontroering, nietwaar? Het zorgt ervoor dat uw hart op en neer spreekt, zie? Het spreekt allemaal over Christus. Alles in het Oude Testament ging over Christus. Vooraf schaduwde hem. Iemand zei onlangs, broeder Branham, hoe kan het toch dat dit gebeurt en dat gebeurde? Nou, hij zit nu hier, ik zat aan tafel te eten. Ik zei, zuster, ga weg van al die dingen en kom terug naar het begin. Ik zei, het eerste wat een mens was, voor iemand anders er was, voordat er een cel bestond, was dat ze geest waren. Dat is het wezenlijke deel. Houd die geest in orde. Alles buiten die geest, deze kant op, zal verdwijnen. Of het nu huizen zijn, landerijen, tehuizen, welzijn, wat het ook mogen zijn, het is vergankelijk. En het zal precies regelrecht terugkeren tot die geest. Halleluja. En regelrecht weer tot de geest terug. Dus houd dat in orde. Ongeacht wat u hier in deze wereld hebt, wat u niet heeft, houd uw hart precies zuiver afgestemd op God. Want het is allemaal, alles, al uw huizen, landerijen, al uw geld, al uw ziekte, heel uw gezondheid, al uw kinderen, alles, alles wat u hier op deze aarde hebt, het zal u allemaal verlaten. En u zult precies regelrecht weer terugkeren naar de beginnen. Als dat in orde is met God, dan zult u weer tevoorschijn komen, net zo zeker als er een God in de hemel is. Als het niet in orde is met God, dan moet u de andere weg nemen. U bent hier om een keuze te maken. Maak hem vandaag voor Christus. Merk op, oh jongen. Een andere betekenis dat het woord heeft, wanneer er staat pek, pek het, teer het, of drink het met hars, dat betekent verzoenen. Want nu het woord pekken betekent verzoenen. In Leviticus, hetzelfde woord dat voor pekken werd gebruikt in Genesis, dat wordt in Leviticus gebruikt als een verzoening. Om een verzoening te maken. Wel nu, verzoenen is om er tussenin te staan. En het pek dat in het gooverhout in de ark was, was om de toren weg te houden of om de gelovigen te verzoenen tegen de toren. Ziet u het? Noach kon niet onder de toren van de wateren van het oordeel komen. Oh, ik zie het nu. Ziet u het? Kijk, hij kon niet in het oordeel komen omdat er een verzoening was tussen hem en het oordeel. En het oordeel was het water van de wereld. En de gelovige in Christus wordt veilig geborgen. Amen. Niet op grond van zijn eigen verdiensten, maar op grond van zijn gehoorzaamheid. Gehoorzaam om de ark in te wandelen. Het enige wat Noach moest doen was die ark binnengaan. Hij hoefde zelf niet eens de deur dicht te doen. God deed dat zelf. Wandel naar binnen. Dat is alles wat de gelovige doet. Te wandelen door geloof in Christus. God neemt de rest onder zijn hoede. Wie mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal niet in het oordeel komen, maar is overgegaan van dood in leven. In de ark. heilig, voor altijd. Amen. Laat het oordeel haar heen en weer schudden als ze dat wil. Nou, ik stel me voor dat Jarek soms op zijn kant lag en ondersteboven en op elke wijze. Maar Noach was veilig. Het pek stond tussen hem en het oordeel. En tegenwoordig staat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, tussen ons en alle oordelen. Amen. Zal niet veroordeeld worden of in het oordeel komen, maar is overgegaan van dood in leven. Amen. Waarom? Omdat hij in de ark is. Wat een volmaakt beeld. Omgehakte bomen, de wijze waarop ze in de wereld begonnen, eerst omgehakt. Zo komt elk mens in de wereld, geboren in zonde, geschapen in ongerechtigheid, leugensprekend, in de wereld gekomen. Onbewerkelijk, onbeminnelijk, goddeloos, weg van God, vervreemd, zonder hoop, zonder Christus, stervend, op weg naar een zondagsgraf, klaar voor het oordeel. Dan komt het woord langs, scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Hak de boom om, hak hem uit, snijd alle uitsteeksels en alle doornen ervan af. Snijd er het beste deel uit. En dan is het buigzaam. Amen. In de hand van de bouwmeester. Christus. Daarna wordt zijn leven uitgegoten op Calvary. Omdat door het vergieten van het bloed hij een verzoening mocht maken om de mens te beschermen die in de ark der veiligheid is. Oh, wat een beeld. Daarna om de pek aan te brengen. Omdat het anders zou vollopen met water. Ik wil dat u dit opmerkt. En men zegt gewoon, nou ik geloof het woord, ik zal dit ervan nemen, dat. Zonder het bloed bent u overgelaten aan de wereld. Ongeacht hoezeer u in uw ark bent, hoe groot de ark is, of op welke verdieping u bent, u moet bepekt worden. Volgezogen. Helemaal doordrenkt met de Heilige Geest. Om de wereld buiten te houden. Dan wil ik dat u opmerkt, hoe prachtig. Daar moest nog een andere boom neergehouden worden. Een medebloedverwant omgehouden worden. En geslagen worden doordat alle has eruit gestroomd was. En deze has werd daarna uitgegoten op de andere die omgehouden werd om hem te behouden. Amen. En vandaag, hoe lang behouden? Wel nu die zonde, 6000 jaar geleden. En zij zien die oude ark nog steeds op de top van een berg staan. Geen ander hout heeft het ooit overleefd en zal het nooit overleven. Waarom? Het werd bepekt door de dood van een ander. Ja, ik sta er nog steeds. Van binnen en van buiten bepekt. Als een gedachtenis van wat pek kan doen. Oh, wat een perfect beeld van hoe Christus is. De positie van een gelovige in Christus. Na eenmaal in Christus te zijn. Aan de buitenkant bepekt met alles wat u hoeft te doen. Die ark is toebereid. Het enige wat u hoeft te doen is om binnen te komen en te geloven. Merk op toen Noach binnenkwam. Het enige wat hij hoefde te doen was naar binnen te wandelen. God sloot de deur dicht en hij was veilig. Totdat de oordelen voorbij waren. God deed het sluiten. God deed het openen. Dat is de gelovige vandaag in Christus. Merk op. Vlug nu. De volgende ark waarover gesproken werd, we zullen er dadelijk op ingaan, was die van Mozes. De Bijbel verklaarde dat dit kleine mandje een ark was. En merk op dat het door de moeder toebereid werd. Degene die hem de geboorte gaf. Amen. Niet door enig seminarie, niet een theologische ervaring. Maar degene die de gelovige de geboorte geeft, bereidt de ark voor hem. En draagt hem door het oordeel heen. Dus plechten ze met die kleine stengels die ze toen hadden, zoals een kleine maïsstengel, vlasstengel. Ze hebben ze nog steeds in Egypte. U kunt nog steeds zien dat die moeders hun kleine baby's over de rivier de Nijl heen brengen, er overheen duwen, terwijl ze er doorheen waadt met een klein mandje op dezelfde wijze, duwt hem in een mandje over de rivier de Nijl, en ze ging voor hem een kleine ark maken. En de wijze waarop het gemaakt is, ze vlechten het naar binnen en naar buiten wanneer ze het maken. Dat is de manier waarop ze vlechten ze doen. Ze vlechten het voor en achterwaarts. Voorts ging ze het dicht smeren. Wel, leem is over. Nee, eveneens een soort pek. Hetzelfde woord, leem. Kijk het na en zie of het niet inhoudt, pekken of verzoenen. Dan ziet u dat wanneer die vlechters de stengels zo naar binnen en naar buiten vlechten, dat er kleine openingen daarin gemaakt werden, zodat ze de pek zouden vasthouden. Oh my. Oeh, de gelovigen. Maar een schande vandaag de dag dat we allemaal afgescheiden zijn. De een methodist en de ander van een baptist. En de een een lutheraan, een ander een unitariër. En weer een ander een trinitariër. Wat jammer. Ze zouden alle dicht aaneengesloten moeten zijn. Vervolgens met pek overgoten. Zodat alles aan elkaar plakt en tezamen verbonden is. Om een veilige plaats te vormen. Fantastisch. Met pek overgoten. Toen die kleine baby Mozes in het mandje werd gelegd. En aan het oordeel van het water werd prijsgegeven. Water betekent altijd massa's en menigten van mensen. Het kleine kereltje daarbuiten, misschien had hij een klein deksel boven zijn gezicht. Daarginds in de ark, drijvend op de rivier de Nijl. Ze drijft snel verder. En daar drijft ze tussen het riet en de biezen door. Langs de krokodillen en van alles en nog wat. De Nijl afdrijvend. En door de regens en de stormen en de onweders en door de stormwinden die er doorheen bliezen, hield die kleine ark het uit. Waarom? Er was daar een priester in die ark. Amen. Hij was een priester. Hij was een wetgever. Hij was een koning. Zo was Noach ook. Noach was ook een vader. En de vader zelf die de ark gemaakt had, was in de ark met zijn gevolg. Christus, onze Vader, die de ark met zijn eigen bloed heeft gemaakt, is binnen in de ark, samen met de gelovigen, in gemeenschap. Wonderbaar. Terwijl alle kinderen en alle dieren naar Noach's prediking luisterden, terwijl de oordelen gaande waren, erop uitgestort werden en de ark de golven uiteenkliefde, terwijl ze getest werd bij het gaan van plaats naar plaats, toen zei Noach, houd jullie stil kinderen. God heeft deze ark gemaakt. Hij werd volgens zijn instructies gebouwd. Hij zal alles overwinnen wat de duivel er tegenin kan brengen. Noach predikte in de ark. En werd van het oordeel weggenomen. Kleine Mozes daarbuiten keek naar boven naar de heldere sterrenhemel bij nacht. Terwijl de wind over de verschillende plaats woeide en gierde. En de oude Nijl op en neer sprong en de krokodillen onder het bandje doorstrommen. Halleluja! Veilig, beschermd, omdat er een verzoening tussen stond. Tussen hem en al de stormen en de hevige winden die de duivel kon zenden. Niets zou deze kleine ark verontrust kunnen maken. Hij deed even er precies tussendoor. Ik kan de grote heilige geest erboven zien staan. Ik kan de engelen van God met hun getrokken zware erbij geplaatst zien. Nee, meneer, niets zal het gaan aanraken. Ik kan zien dat de duivel probeert die ark te laten zinken, terwijl Noach zingt. Jezus houdt mij dicht bij het kruis. Of wat het ook maar was. Alle duivels in de hel konden het niet innemen, omdat het gebouwd werd volgens Gods instructies. Er stond daar een verzoening tussen oordeel en genade. Dat geldt voor iedere gelovige vandaag, ongeacht hoe moeilijk het moet lijken, hoe moeilijk het leven mag schijnen te zijn. Zolang u in Christus Jezus bent, is er niets in heden, niets in de toekomst, dat uw ziel kan bereiken. Niets dat ons van de liefde van God in Christus Jezus kan scheiden. Amen. De duivel zal elke storm vanuit de hel op u loslaten. Maar God heeft de verzoening tussen u instaan. U zult op elke golf blijven drijven. U zult langs elk krokodillenbed heen gaan. Waar belandde hij? Waar belandde hij precies exact in de lijn om koning over heel Egypte te worden? Halleluja. En een deze dagen, wanneer deze oude ark aan de andere zijde van de stormachtige Jordaan aanlandt, dan zullen wij verder wandelen als priesters en koningen voor God. Onder de verzoening van het bloed van de Heer Jezus Christus staand, die vrijelijk geeft aan ieder die wil, de verzoening, de genade. Dat ging ze in het Oude Testament, zei hij. Wel nu, u zult een ark gaan maken en hij specificeerde dat hout, acacia hout. Of u kunt het van dit hout gaan maken, het wordt in de Bijbel sittenhout genoemd, maar in werkelijkheid wordt het acacia hout genoemd. En u kunt hetzelfde ding ermee maken, de ark. En hij zei, u zult hem maken en hem met goud bedekken. U zult hem maken en hem met goud bedekken. We zien deze ark en zie of hij Christus typeren. Merk op, telkens was het een type. Noach was een type van Christus. En wegmakend. En Mozes ook. Wel nu, let op die ark des verbonds. Hij zei, u zult hem van acacia hout maken en hem met goud overdekken. Iedereen die de schrift kent, weet dat goud spreekt van de godheid. En dat hout van menselijkheid spreekt. Zie, hij zei, u zult hem bedekken, overdekken met goud, over het hout heen. Dat betekent godheid over het hout heen, Christus over de gemeente, van binnen en van buiten. Met godheid bedekt. U zult er een deksel bovenop hebben. Het zal een genadetroon zijn. En alle wetten zullen erin rusten. Maar voor u zult het geheel met bloed besprenkelen. De wet spreekt van oordeel. Maar tussen de wet en de samenkomst was er iets wat voor de godheid in de plaats stond. Type van Christus. Tussen de toorn van God, het oordeel in de hel. Tussen dat en de gelovigen staat de godheid zelf. Christus die ertussen staat met een verzoening die gemaakt is om ons van onze zonden te verlossen en om ons van onze ziektes te genezen. De godheid staat ertussen, tussen oordeel in. De wet was een rechter, de wet oordeelde. Maar het zoenoffer stond tussen de belijdende gelovigen en het oordeel in. Daar lag het oordeel in de ark, gereed om voorwaarts te komen. Maar als het naar voren kwam, kon het niet verder, omdat er een verzoening tussen dat en de gelovigen in stond. En de gelovige kwam en accepteerde Christus in schaduw en type, stortte bloed dat op de genadetroon werd gesprenkeld, en dan kreeg hij genade en kon hij verheugd wegwandelen, omdat hij vrij van oordeel was. Er is daarom geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En wanneer een mens weet dat hij gestorven is voor wat betreft de dingen van de wereld, en degenen die in Christus Jezus komen, wandelen overeenkomstig de Heilige Geest, en niet overeenkomstig de wegen van deze zondige wereld, dan is daar geen veroordeling voor hem. Hij kan in het aangezicht van de hel en oordeel kijken en zich verheugen, omdat daar het bloed van Christus is dat verzoening maakt, wat tussen hem en het oordeel in staat. Amen. Zo is het. De gelovige eenmaal binnen met het deksel gesloten, dat maakt het voor altijd vast. Amen. Goud, godheid erover en eronder gelegen en overal rondom, gewikkeld in de godheid. Elke mens die in Christus is gekomen, wordt gehuld in de Heilige Geest. En wordt zonen en dochters van God. Oh, gewoon geslagen goud. Ze maakten het heet en sloegen het. En die goudslager sloeg het goud, hij moest het slaan met een hamer. En men sloeg het goud totdat hij zijn spiegelbeeld erin kon zien. Daarna werd het heet gemaakt en grootte het uit over de ark en doordrenkten het goud. Ho! Toen de Heilige Geest, die de kracht is, toen de Heilige Geest en vuur uitgestort werd op de gelovigen, door het bloed van Christus, maakte hij een verzoening voor hem. Hij is veilig voor alle goddelijke oordeel. Is dat inclusief ziekte? Jazeker. Dat is absoluut zeker. Het zegt niet dat je het je niet ongemoeid laat, dat het je niet bespot, dat het je niet met rust laat, dat staat er niet. Maar vele zijn de rampen van de rechtvaardigen. Vele mannen zal de ark deze kant en weer die kant opgeslagen worden. Maar de Heer bevrijdt hem uit al deze dingen. Vele botsingen moest die oude ark doorstaan. Vele ups en downs. En door vele stormen ging zij heen. Maar ze arriveerden op de berg Ararat, hoe dan ook. Ik zei dat vele krokodillen onder die kleine ark doorzwommen. Vele stormwinden hadden die nacht geblazen. Door vele zware stormen voer ze heen. Maar zij landden veilig tussen het riet. Waar de toebedachte dingen naar de troon van de natie gebracht konden worden. Van het laatste naar het hoogste. Amen. Wij miserabele, wrakkige, tot de laagste van alle insectensoorten behorende. De laagste van alle schepsels. Die als moreel verdorven, geestelijke doden omhoog getild kunnen worden. Van die plaats. Door de ark van het bloed van de Heer Jezus Christus, om zonen en dochters te zijn, en koningen en priesters voor God. Wat een beeld. Wat hebben we nog te overdenken? Hoe kan een mens zo'n voorstel afwijzen dat God de mens gedaan heeft? Daar is nog iets anders waar ik u op wil wijzen. Toen die ark gebouwd was, zei hij, een gouden kroon zult u er bovenop leggen. Met andere woorden, toen die ark geheel rondom beperkt was, met dit alles, en de wet aan de binnenzijde was, en merk dan nog iets anders op. Ja, het brood, de kosher, of het manna dat vanaf het begin viel, dat manna zat in de pot en werd in die ark bewaard. En broeder, als u nog nooit God geproefd hebt om te zien dat hij goed is, ga dan eens een keer die huis binnen, want daar ligt dat manna. Niet buiten in een oude formele leerstelling of iets anders, maar in Christus aan de binnenkant. Kom binnen door de deur en God zal de deur achter u toesluiten en houdt de oordelen buiten. Merk op, toen hij naar binnen wandelde, hij nam deze ark. Ook Aaron's staf werd daar binnen gelegd. En hij botte uit een oude stok die dood was, een staf. Een stok, niets meer dan een stuk hout waaruit alle leven is weggegaan. Hij is zo droog als wat. Maar eenmaal in die heilige plaats gelegd, leefde hij opnieuw. Elke zondaar, het maakt me niet uit hoe dor, hoe zwart, wat uw leven ook geweest is. In de tegenwoordigheid van Christus zult u opnieuw gaan leven. En bloesemen en bloemen voortbrengen, gevoed door de geest. Hoe ziek u ook bent, dat maakt niet uit. U zult dan in de tegenwoordigheid van het zoenoffer leven. Wat een wonder. Echt iets dat we in overweging moeten nemen. Wat een schriftgedeelte, wat een God. Hoe perfect, wat een zeker fundament. Elke andere grond is zinkend zand. Elke andere grond is zinkend zand. Merk op, plaatst er een kroon bovenop. Waarom? Het was de koning. Wat stelde die gouden kroon voor die bovenop een doos lag? En betekende hier, met dat goud eroverheen gelegd, dat de mensheid met goud bedekt werd. Bloed werd er bovenop gesprengd en een kroon lag daarop. Wat een perfect type van Christus en zijn godheid, zijn liefde. Hij kwam in de wereld en legde zichzelf over de mensheid heen. Over zijn gemeente, zijn gelovigen. Daar bovenop sprenkelde hij zijn eigen bloed. En zou redden, een ieder die wil. En twee engelen uit goud geslagen met hun vleugels naar elkaar wijzen bij de genadetroon, waar elke gelovige komt, zijn zonde beleidt en verzoening voor zijn zonde ontvangt. Daar is hij. Wel nu, kijk naar hem, de gouden kroon. Stelt dat Christus voor? Ja. Toen Christus hier op aarde was, werd hij gekroond met een doornenkroon om het bloed te storten. Dat is juist, maar elke gelovige die door dat vergoten bloed komt, trekt die doornenkroon opzij en kroont hem met de glorie van aanbidding en eer. Elke gelovige die in zijn tegenwoordigheid treedt, accepteert dat bloed van zijn hier met doornen ingedrukte voorhoofd en kroont hem met glorie en aanbidding en majesteit als koning der koningen, als genezer, als alfa, omega, als het begin en einde, als de raadsman, de vredevorst, de machtige God, de eeuwige vader. Noach was de vader in zijn ark. Mozes was de vader in zijn ark. Christus is de vader in zijn ark. Met zijn onderdanen. U, mensen, de gemeente, de gelovigen, veilig in zekerheid. Ik wil dat u eveneens opmerkt dat de toenadering tot die ark komt door een weg die... Wel, let u op, elke man in die ark moest allereerst komen door de voorhof. Vervolgens moest hij door de binnenste voorhang heen komen, vervolgens in het heilige der heiligen. Dat was Christus als profeet, als priester en als koning gekroond. Het allereerste dat kwam, u ziet dat hier over hem gesproken wordt, toen hij allereerst in ten tonnele verscheen, dat hij een profeet was. En een mens die tot Christus komt, moet eerst naar het kruis komen. Het kruis was zijn priesterschap. Het kruis was daar waar hij in de dood werd voorgesteld. Daar is dat kruis waar God de wereld zo lief had dat zij zijn enige geboren zoon gaf. En er is geen enkel mens bij zijn gezonde verstand die ooit binnen voor het kruis kan komen, voor hem gebracht kan worden, of hij hoort dat Christus hem gepredikt wordt. Christus is de profeet, de prediker. Daarna het volgende ding wat hij doet, is dat hij verder gaat voor de verzoening. Hij gaat door de sluier heen als priester, om tussen beiden te komen, te bemiddelen. Doet voorbeden, zittend aan de rechterhand van God, bemiddelend voor de gelovigen. En de gelovige komt in zijn tegenwoordigheid, en dan bemiddelt Christus voor hem op grond van de belijdenis van wat hij gelooft, wanneer hij naar het kruis komt. Hij komt nu naar voren tot Christus. Hij zegt, o Christus, ik weet dat u tot mij predikt door het kruis, uw woord. Ik geloof u, wilt u genade met mij hebben? En Christus bemiddelt. Daarna gaat hij verder, de ark binnen, naar het oordeel, al daar, en draagt zijn hele oordeel. Neemt alle zonde en schande weg en brengt verzoening met God teweeg. Door de voorziening van het bloed wordt hij teruggebracht in de gemeenschap met God en wordt hij veilig voor altijd in die ark geplaatst. Niets meer om zorgen over te maken. Geen kwaad kan aangericht worden. U bent dan net zo veilig als u maar kunt zijn. Laat de stormen komen. Laat over alles plaatsvinden. Laat ziekte toeslaan. Laat alles plaatsvinden dat Satan mensen sturen. God zal u precies door elk dingetje heen loodsen. Spring er niet uit. Blijf precies één Christus. Zeg, Heere God, op deze rot, zei u, zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zo kunnen hem niet overwinnen. Ik geloof u, Heer Jezus. Ik veranker nu mijn ziel in een haven van rust. Christus, de hoofdkaptein van onze verlossing. Daar staat hij, die grote overwinnaar. Hij scheurde de voorhang in tweeën en haalde heel de middelmuur der scheiding naar beneden. En nodigde elk die wil uit om te komen, om deel te nemen aan zijn leven. En om met zijn goddelijke zegeningen bekleed te worden, zodat u geen oordeel meer in het oordeel kan treffen. Ik zei, God, ik ben voor altijd veilig. Ik heb mijn ziel verankerd in de haven der rust. Om de wilde zeeën niet meer te bevaren. De orkaan mogen woeden over die wilde, stormachtige diepte. Maar in Jezus ben ik voor altijd veilig. Laat ziekte komen, laat problemen komen. Laat ontmoediging of smart en van alles komen. Dat heeft er niets mee te maken. Wij ontvangen een koninkrijk dat niet van zijn plaats bewogen kan worden. Er staat niet dat u niet heen en weer dobbert enzovoort. Maar God zal u zo veilig als u maar kunt zijn. Eén deze dagen in zijn koninkrijk doen aanlanden. U blijft precies in zijn ark. Mogen de Heer u zeggen dat wij onze hoofden buigen voor een moment. Onze hemelse Vader, vandaag als we naar zijn majesteit kijken, zien wij hem daarginds bij Noach. Wie voer over die golven heen? Wie was er in die kleine oude van golverhout gemaakte ark? Terwijl nu de grootste slagschepen die we hebben het niet hadden overleefd. De hele aarde botste en schudde heen en weer. Daarginds duizenden en duizenden mijlen buiten zijn baan. Daarginds rondwervend als een draaikolk, terwijl de golven mijlenhoog de lucht insprongen. De hele wereld was bedekt. Deze grote oude bergen werden van hun voetstuk weggewassen. Ronddraaiend in middernachtelijke duisternis. Oordeel, terwijl dode lichamen dobberden en op het water dreven. En er was een kleine oude boot van goverhout. Van binnen en van buiten beperkt. En degene, uw geliefde gelovigen, zaten in die ark, zo veilig als ze maar konden zijn. Maakte hun niet uit. Ze hadden alleen maar gedaan wat u zei om te doen. Zij volgden uw instructies op. En wie uw instructies opvolgt, zal niet veroordeeld worden of beschaamd staan. Ten slotte deed u de storm ophouden. Als de levensstormen voorbij zijn, dan zullen wij in een nieuwe wereld belanden. Dierbare hemelse Vader, terwijl wij ons vandaag op de door storm gedreven levensoceaan bevinden, begrijpen wij niet hoe het gedaan zal worden in de dagen dat de medische wetenschap geweldig is. Wanneer de kerken zulke geweldige grote dingen maken. Maar wij zijn verankerd in Jezus. De stormen komen aanzetten, vervolgingen nemen toe. Maar wij hebben de instructies opgevolgd. U zult ons er doorheen halen. Hemelse Vader, geef deze zegeningen aan een ieder van ons. Zegen de vreemdelingen in onze poort vanochtend. Zegen de ongeredden en mogen zij uw kinderen worden. En terwijl wij onze hoofden gebogen hebben, vraag ik maar of er iemand hier is die buiten Christus is, die zijn hand zou willen opsteken en zeggen, broeder Branham, ik steek mijn hart omhoog naar God, zodat u en hij het kunnen zien. Ik wil dat er aan mij gedacht wordt en dat ik in de ark gebracht word voordat het te laat is. Wilt u voor mij bidden? Wilt u dan uw hand omhoog steken en zeggen, hou bij je gedachten. God zegen u, meneer. God zegen u, meneer. God zegen u. God zegen u. Zuster, God zegene broeder, wanneer de levensstormen woeden, sta mij bij. Ik kan uw beslissing niet nemen, vriend. Ik kan alleen voor u bidden. U zult uw beslissing moeten maken. Ik geloof niet dat er een persoon met een eerlijk hart in de tegenwoordigheid van zijn majesteit zou kunnen komen, die niet de liefde ziet die hij beloofd heeft. Wel nu, waarom stak u uw hand omhoog? Iets klopt aan uw hart. Dat is God die u in de ark probeert te trekken. Geen mens kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekt. En allen die tot mij komen, zal ik op geen enkele wijze uitwerpen. Ik zal hem mijn eeuwig leven geven, hem doen opwekken in de laatste dagen. Wees niet bevreesd. God stuurt de winden aan, God bestuurt de ark. Hij heeft in alle dingen voorzien. Nou, Noach zou helemaal geen overwinningen hebben gehad als er geen stormen en beproevingen waren geweest. Als we gewoon door een kleine veilige tunnel zouden zijn gepropt om doorheen te rennen, dan zou er geen vreugde zijn. De levensstormen maken dat wij vreugde hebben. We zouden nooit weten wat daglicht was, tenzij we iets van duisternis hadden. We zouden nooit weten wat een berg op was, als we geen berg hadden. We zouden nooit weten wat een goede gezondheid was, tenzij u wel eens ziek was. U zou nooit weten hoe u zich in de verlossing zou kunnen vreugden, tenzij u ooit een zondaar was. God heeft alle dingen gemaakt, de wet van de tegenstellingen. Hij houdt van u. Nu terwijl u uw hoofden gebogen houdt en uw handen in de lucht. Vader God, ik bid dat vandaag, terwijl de deur nog steeds open staat, dat de mensen van het oosten en westen, noorden en zuiden zullen komen en zich binnen zullen verzamelen, grote tekenen gebeuren, angstwekkende beelden in de lucht. De atomen van de lucht zijn gesplitst geworden, de waterstof wordt weggebrand. Vliegende schotels die rondvliegen, projectielen die niet begrepen kunnen worden. Ze denken dat het een of andere intelligentie is van ergens anders vandaan. Ze weten het niet en de wetenschap weet het ook niet op te helderen. Terwijl ze op mysterieuze wijze naar beneden komen en tonelen verschijnen met de snelheid van het licht. O God, we zijn dicht bij het einde. En de grote piramide die Heno bouwde. Men is door de laatste kamer heen gekomen. Gereed nu voor de kamer van de koning. De komst van de Heer precies in de top. Bedoeld voor de hoeksteen. De gehele astronomische kalender wijst er precies naar. De sterren verklaren het, net zoals ze deden bij de eerste keer. Toen de wijzen omhoog keken en de sterren zagen, zeiden zij daar. De grote koning komt eraan. Dan nu de sterren wijzen er opnieuw naar. De hele natuur zucht. De harten van de mensen zijn vervuld met angst. Woelige tijden, wrijving tussen nazi's, de zee buldert. Grote vloedgolven breken overal door. Met honderden slachtoffers op de hoeves. Wagens zonder paarden razen over de snelwegen en autowegen. Het lijkt toch fakkels als de bliksem voortsnellen. En we zijn deze mijlpalen voorbij gegaan alsof het niets voorstelde. O God, stop ons vlug. Houd deze zondige wereld tegen. Door de prediking van het evangelie. Red degene die vandaag hun handen omhoog hieven, Heer Jezus. Sta toe vandaag. Mogen uw voorziene genade op elk van hen rusten. Mogen zij precies nu. Er is niets dat ik zou kunnen doen. Niets anders kan gedaan worden. Aan hun is het de volgende stap te nemen. U zond de Heilige Geest. Hij plaatst het woord in hun hart. Zij hieven hun hand omhoog, aantonend dat zij het geloven. U zei, wie dit gelooft zal nooit vergaan, maar zal eeuwig leven hebben. Kom, Heer. Maak het met hen voor altijd vast. Zij geloven u. En zij geloven uw woord nu. Zoals u zei, wie mijn woorden hoort, die gepredikt worden. En in hem gelooft die mij gezonden heeft. Dat doen wij. Heeft, omdat hij het deed, eeuwig leven en zal nooit meer oordeel hebben. Maar is overgegaan van oordeel naar leven. Veilig in de ark. Heer, laat hem opstaan met nieuwe. Als nieuwe mannen en nieuwe vrouwen, jongens en meisjes. Ga van deze kleine oude tabernakel vandaag, waar dit groepje mensen verzameld is, ga naar buiten. Om nieuwe levens te leven. Om het evangelie te prediken. Om hen te leren. Om Christus overal te verhogen. Sta toe, Heer. Zegen ons nu, bidden wij. Door Jezus' naam. Amen. Ga mij niet voorbij, o Heiland. Hoor mijn nederig geroep. Terwijl u anderen aan het roepen bent. Ga mij niet voorbij. Die genade troon ziet u. Vinden, laat gewoon uw ziel tot God spreken. Bevrijding van mijn zonde. Genees mijn gewonde, gebroken geest. En kom mijn ongeloof te hulp. Laat wel je hoofd buigen. Met onze hoofden gebogen. Oh, ik denk aan die geweldige tijden. Iedere keer als ik hier in dit oude home hulsel ben gekomen. Ik geloof dat het beperkt is. Vele stormen heeft doorstaan. Mij gewicht heeft. Door de dagen van moeite en beproevingen heen. Ik zie Billy daarachter zitten. Ik voel me even wel door de geest geleid om nu iets anders te doen. Ik voel gewoon dat God wil dat ik het iets anders doe. Ik heb enige mensen hier. Een meneer D. Cook. Een meneer Long. Irwin. Verscheidene anderen. Die hun namen hier op een papier hebben staan. Die gekomen zijn voor een klein gebed en om over dingen te praten. Luister niet naar mij, terwijl wij dan in gebed zullen zijn. Ik stond net op het punt om tegen Billy te zeggen, kom door het gangpad hier naartoe en geef dan een paar gebedskaarten uit. Maar de Heilige Geest zei, doe dat niet, als de reden dat ik zong, ga mij niet voorbij, o dierbare heiland. Ik dacht, wat is er, Heer? Ik wil u dit vertellen. Wel, als u me wilt geloven en wilt luisteren, ongeacht wat het is in uw hart. Waar het ook is dat u te weten wilt komen, wat het ook maar uw ziekte is, geloof hem nu. Hij zal nu tot u spreken. Hij zal het gaan doen. Hij zal tot u individueel spreken. Ik geloof het met geheel mijn hart. De Heilige Geest zal het gaan doen, zal tot u spreken, zal u vertellen wat u nodig hebt. Wat het ook mogen zijn dat hij tegen u zegt, doe het. Als u kreupel bent en hij zegt, sta op en wandel, dan staat u op en wandelt. Als u kanker hebt en hij zegt, vergeet het maar vanaf vandaag, dan doet u het. Zie of het niet gebeurt. Als u in gevaar bent en niet weet welke kant op te gaan, dan zal hij u vertellen wat u moet doen. Hij zal het precies nu in uw hart plaatsen, maar twijfel het niet. Doe gewoon wat hij u vertelt te doen. Hij zal het doen. Hij zal het doen. Wel nu, terwijl we onze hoofden gebogen hebben, wil ik dat deze van wie ik hun namen genoemd heb, dat ze hier naar boven naar het altaar komen voor een ogenblik. Als u even uw plek zou willen verlaten, en als er ook enige aanwezigen van de plaats hier zijn die voor gebed willen komen, zou u dan uw weg willen vinden terwijl wij allemaal onze hoofden gebogen houden? Een heel vreemd iets, ik werd nu op een erg vreemde wijze voor iets gewaarschuwd door de Heilige Geest. Ik vroeg me af hoe ik dit moest doen, maar hij vertelde het me zojuist en ik weet dat hij gelijk heeft. Terwijl degenen die een verlangen hebben om een woord van gebed te krijgen, een klein iets in het aangezicht van God, of die een nood hebben, ziekte, financieel iets, lichamelijks, materieels, ongeacht wat uw probleem is, zou u gewoon een moment naar het altaar toe willen lopen, terwijl we dat couplet nog een keer zingen? Houdt uw hoofden gebogen, iedereen, behalve degenen die komen. En moeder hier met een klein meisje, ik wil graag dat u hier naartoe brengt, precies hier bij het altaar, in orde.
Thank you.
geliefde vrienden, terwijl uw hoofden gebogen zijn. Ik heb mijn gehele leven geprobeerd om alles behalve onecht te zijn. Ik heb geprobeerd om eerlijk te zijn in mijn omgang met God en met mijn medemens. En ik heb geprobeerd om het elke keer in beweging te zetten en om precies te doen zoals de Heilige Geest het mij zou vertellen. Dat is de reden dat ik van plaats tot plaats word gedreven, samenkomsten stop en andere plaatsen ga, omdat ik de leiding van de Geest volg. En deze ochtend, terwijl ik hier aan het prediken was, was van plan om een gebedsrijd te hebben, om de mensen naar boven te laten komen voor onderscheiding en om met hen te praten. Maar iets sprak tot mij. Vertel aan de mensen, dat is de reden dat ik plotseling stop, het gebeurde. Hij zei, roep de mensen hier naar boven en vertel hun, kom, vraag mij. Als er iets ontbreekt, zal ik het hun vertellen. U vraagt zich af hoe het kleine meisje gezond kan worden. En hoe u met kanker gezond kunt worden. Hoe u daarginds met uw keel beter kunt worden. En hoe u met deze strok gezond gemaakt kunt worden. En hoe u op die kruk gezond gemaakt kunt worden. Hoe de blinden ziende gemaakt kunnen worden. Hoe u met die nood en problemen. Er is iemand hier die gezinsproblemen. Familieproblemen heeft. Hoe kan ik er anders ooit overheen komen, hoe de Brennan? Hij zal het u nu dadelijk vertellen. Andere problemen, u vraagt zich dit, dat of wat anders af. Gewoon wat in uw hart valt, volg dat nu en kijk of het niet juist is. Volg het op en zie of dat niet klopt. Verander niet van gedachten, blijf er precies bij. Hij zei dat hij tot u zou spreken. Dan nu, terwijl iedereen in gebed is. Vader in de hemel, zegen mijn broeder. Geef hem elk hartsverlangen, wat hij ook maar verlangt. Mijn zuster, lieve God, zegen haar. Neem die gedruktheid vandaag uit haar hart weg. Zegen mijn zuster, vader. Mogen de geest op haar zijn. God, zegen mijn zuster. Geef haar de diepe verlangens van haar hart. Evenzo aan mijn zuster hier. Door Jezus' naam, vader, sta haar toe. Zie dit lieve kleine meisje, we zijn zo dankbaar dat u zoveel voor haar heeft gedaan. Vader, u hielp ons niet lang geleden. Ik bid dat u dit kind volledig gezond zult maken. En dat u een openbaring aan anderen geeft, zodat zij u kunnen geloven. En ik zegen dit kind deze ochtend in de naam van Jezus Christus. En vervloek de ziekte in haar lichaam. Zegen vandaag mijn geliefde broeder Heer. Mogen zijn geloof nooit falen als hij daarginds naar Calvary kijkt. U daar kennen. Geloof, welk geloof dat ook dat er ligt, God, zal het bevestigen en teweeg brengen. Zegen mijn broeder Morgan, geef hem het verlangen van zijn hart. Waar hij dan ook om vraagt, mogen hij u het geven in de naam van de Heer. Zegen mijn zuster, Heer, en geef haar die dingen waarnaar zij verlangt door Jezus Christus. Vader, mijn broeder, geef de verlangens van zijn hart, mogen die vervuld worden. Onze broeder Heer, God zegen. Hemelse Vader, mogen het verlangen van zijn hart... En mogen hij dat verlangen vinden in Jezus Christus. En dank u voor de genezing, Heer. Vader God, ik bid ervoor, terwijl handen op mijn broeder gelegd zijn, dat het verlangen van zijn hart toegestaan mogen worden. Zegen mijn kleine broeder, Vader. Voor het kleine meisje, Vader... Ik zegen haar, in de naam van de Heer Jezus, mogen zij ontvangen waar zij om vraagt, Vader, in Jezus' naam, sta toe. Zegen mijn zuster, Heer, in Jezus' naam. Thank you. Almachtige God, aangezien u de heerser van de hemelen en de aarde bent, zet u de harten van de mensen op orde. U plaatst de sterren in de hemel en ze blijven staan. U hing de zon in zijn baan en hij blijft daar. U plaatst de maan daarboven in de lucht en stelde haar daar om over de zee te waken. U plaatst haar grenzen, zodat ze er niet overheen kan gaan. U sprak en zij gehoorzaamde. Heere God, u spreekt tot het hart van mensen. Mogen het altijd flexibel zijn en bereid om de geest in te drinken en om de dingen te doen die God opgedragen heeft. En hemelse Vader, u hebt vanochtend tot mijn hart gesproken, uw onwaardige dienstknecht. En ik heb tot de mensen gesproken die u wilt spreken. En het is gebeurd met elk een van hen. En nu, Vader, ben ik naar beneden gelopen in gedachtenis aan uw openbaring aan mij. En heb ik mijn handen op hen gelegd. En Vader, wat u ook maar op hun hart geplaatst had, op dat moment, God, mogen het precies daar hun eeuwigdurende beslissing zijn, wetende dat uw geest hier nu is, er precies op hun harten plaatsend. Als ze kreupel zijn, mogen ze wandelen. Als ze blind zijn, mogen ze zien. Als ze in nood zijn, mogen ze gelukkig gemaakt worden. Als ze proberen om een beslissing te nemen, mogen de juiste beslissing naar nu komen. Mogen de Heilige Geest al deze dingen openbaren die we nodig hebben. Sta toe, Heer, we zijn hier bij het altaar en wachten op u en aanbidden u. Sta toe, Heer. Wel nu, Vader, als er enigen hier zijn tot wie u nog niet gesproken heeft, mogen uw Heilige Geest een nieuw onderzoek doen, mogen hij rondom het altaar bewegen en alles openbaren. Maak elk hart zeker, Heer, maak het positief, dat er geen twijfel zal zijn, helemaal nergens. Mogen uw geest alle wrijving wegnemen. En achterin het gehoor van deze geliefde mensen, de gezonden, degene die niet in problemen zijn, degene die u hebt gezegend en hier vanmorgen gezond en krachtig zitten. Ze zijn aan het bidden en ze weten dat u hen geholpen hebt. En nu, Vader, bidden wij eendrachtig dat u uw geest zult zenden en alles zult bevestigen, Heere, precies nu, aan elk hart, terwijl wij nederig wachten, terwijl uw geweldige, heilige geest aan het zalven is, aan het bewegen is, verrichtende datgene waarvan we voelen dat het juist is. Sta toe, Heer. Wel nu met onze hoofden gebogen, terwijl iedereen in gebed is, zullen wij enkele liederen gaan zingen. Wees nu niet moede. Ik ben geen fanaticus. U weet dat. Als ik het ben, dan weet ik het niet. Maar iets heeft beslist tot me gesproken, zeggende, ik zal tot hen spreken. Roept u hen hier naar boven. Ik deed wat hij zei. Wel nu, terwijl we onze hoofden gebogen hebben en liederen zingen, zie gewoon wat hij u zal vertellen, wat hij u ook zegt. Dat is hij die spreekt. We zullen wandelen in het licht, het komt van waar het dauwdruppelt van genade helder glinsteren, schijn hemel om ons heen, zowel overdag als 's nachts. Jezus, het licht van de wereld. Terwijl we zachtjes zingen en iedereen in gebed is. Wij zullen wandelen in het licht. Welk licht? Hij geeft het nu. Komt van waar de dauwdruppels van genade helder zijn. schijnt geheel om ons heen, zowel overdag als bij nacht. Jezus, het licht van de wereld.